Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bondro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
Please,
hello. Hello.
U luistert naar Bondro FM Radio via salto.nl Caribbean FM.
Against the wind. We were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind.
Vakantieperiode. Beste luisteraars, met ingang van 1 juli tot 1 september gaat Bondro FM Radio met vakantie. Gedurende deze periode zullen wij herhalingen uitzenden. Wij waarderen het zeer dat u de moeite heeft genomen om naar onze programma's te luisteren. Onze dank gaat ook uit naar degenen die zich bij ons hebben aangemeld op sociale media. Het doet ons goed om te weten dat u betrokken bent. Wij wensen u in deze periode een fijne tijd toe. Namens Bondro FM Radio, netwerk Helen Gill en Friends. Hallo! U luistert naar Bondro FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
We were running against the wind.
We were young and strong. De artiestennaam Tila Singa. Ga dan naar Wikipedia, google.com of vinden.nl. Programma's voor Bondro FM worden mogelijk gemaakt door ons ondernemersnetwerk Helen Gill en Friends. Daarnaast worden wij ondersteund door Flos Rusveld van Radio Viri FM, Hanna Belliot van Radio Aandeelhouderschap, Ramon Poupon van Radio Jamoreke
en Roy Kaikusi Groenberg
van Radio Vrimangrong. Namens het bestuur van Bondro FM, hartelijke dank. Programma's voor Bondro FM worden mogelijk gemaakt door ons ondernemersnetwerk Helen Gill en Friends.
Beste luisteraars, collega-ondernemers, begunstigers, familie, vrienden en trouwe volgers van de diverse radio- en tv-uitzendingen van omroeporganisaties bij Salto Publieke Omroep Amsterdam. Met oprechte warmte en enthousiasme wensen wij u het allerbeste toe. Veel kracht wanneer u verdrietig bent. Het leven kent ook mindere kanten, waarop de last soms zwaar drukt. Succes met plannen maken en zaken doen. Ondernemen is kansen nemen en uitdagingen aangaan. Dat vergt visie, doorzettingsvermogen en lef. In netwerkverband kunnen ideeën bloeien. Het zijn toegewijde vrijwilligers, ondernemers in samenwerking die een netwerk doen groeien. Zij leveren de programma's voor boeiende uitzendingen. Super is de inzet geweest van de Salto Caribbean FM omroepers. Als Bondroe FM nieuwkomer in 2014 plukken wij tot heden daar de vruchten van. Dankjewel programmamakers. Pluimpje aan iedereen. Namens Bondroe FM. Network Helen Gill and Friends.
Telma Men, artiestennaam de la Singa. De titel van deze song is Kaseko Medley.
Met dank aan Erwin Ment, die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om delen uit dit lied Kaseko Medley van Telma Men te gebruiken.
Bondroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen E. Gill.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bondroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bondroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur
Why
tot 11 uur. In het eerste uur, aftotstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo,
hallo. Hallo, hallo. Mijn naam is Shana Abtots. A, B, dot, Z. Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill. J. Gill. Welkom in onze uitzending.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Hallo. U luistert naar Radio Bondroe FM op de frequentie van Salto Publieke Omroep Amsterdam, Caribbean FM. Luisteraars, welkom. In deze uitzending actualiteiten, nieuwsberichten en onderwerpen in de categorie kunsten, maatschappij en het universum. Op onze website ontdekt u een schat aan informatie over hun ondernemerschap en bijbehorende projecten. Op de website van Bondroe FM vindt u onze programma's in uitzending gemist. Wij duimen dat u ons blijft volgen.
Met groeten van ons Bontroe FM-netwerk. Ga voor informatie naar Bontroe FM, wordpress.com.
Tip, tip, en nog iets. U hebt het geweten. U hebt het niet geweten. U hebt het geweten, maar bent het gewoon vergeten. Je weet maar nooit. U hebt het geweten, maar bent het gewoon vergeten. Body. Shana Atot.
Welkom in onze uitzending.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
De uitzending van dinsdag 28 mei 2024. Aptots tips, digitaal. BNR Tech Updates. Google presenteert grote AI-veranderingen voor zoekmachine. Universiteit van Nederland, zo snel kan paracetamol je vergiftigen. Buitengewone verhalen, dochter klaagde over haar stiefvader, totdat een verborgen camera het geheim onthulde. En in het tweede uur. WRC Suriname, Carla Bakboord, Henna Kiescherit, aflevering 4, bestrijding huiselijk geweld met Norville Burleson. Stichting GAM, Veronica van de Kamp interviews Dr. Beryl Biekman, september 2022. Wakibi, African Liberation Day op 25 mei 2024. Ook in Den Haag is er een bijeenkomst, een paneldiscussie, met diverse deskundigen, waaronder Dr. Beryl Biekman. Grenada Broadcasting Network, All Africa Liberation Day. Pieter Derks heeft een mening. Muziek in deze uitzending, Miley Cyrus, The Climb. Hallo! U luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Tech Update.
We rijgen de jingles van elkaar. Stijn Goossens, goedemorgen.
Dat is een lekker overgangetje. Goedemorgen.
Ik heb veel te vertellen, begrijp ik.
Ik heb heel veel te vertellen.
Laten we maar snel beginnen dan. Gisteravond hield Google zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, Google I.O. En dat ging 2 uur lang over een andere afkorting, namelijk AI.
Ja, je zou het bijna Google AI gaan noemen. Vorig jaar maakte iemand een mooie compilatie van elke keer dat er AI gezegd werd op het podium. En daar reageerde CEO Sundar Pichai dit jaar op.
I have a feeling that someone out there might be counting how many times we have mentioned AI today. And since the big theme today has been letting Google do the work for you, we went ahead and counted so that you don't have to.
Ze hebben het zelf alvast even geteld. 121 keer stond er op het scherm dat de AI voorbij kwam. En de persconferentie was toen nog niet afgelopen. Dus volgens mij is het uiteindelijk 125 keer geworden. Nou, ja, elk nieuwe AI-tooltje heeft ook wel weer een naampje gekregen. Maar ja, wat is er dan allemaal nieuw? Het is veel, dus ik loop even langs de opvallendste dingen. En zoals je Pichai net hoorde zeggen, let Google do the work for you was een beetje het onderliggende thema. Let Google do the googling for you, wordt er ook gezegd. Te beginnen ook bij Google zoeken. Die krijgt een enorme AI-injectie. Vorig jaar was dat eigenlijk ook al wel praktisch aangekondigd. Dit jaar wordt het uitgerold volgens Google naar meer dan 1 miljard mensen is het doel. Als je via Google zoekt naar bijvoorbeeld de beste sportschool of een maaltijd voor de komende 3 dagen, dan zal er met AI een soort overview gemaakt gaan worden van de resultaten, waarin je zelf met prompts, dus met opdrachten, ook weer wijzigingen kan doen. Waardoor je meteen op een dienblaadje het antwoord geserveerd krijgt. En het liefst ook zoveel mogelijk gepersonaliseerd aan jou. De angst is hier wel dat Google eigenlijk niet meer zal zorgen voor bezoek aan websites. Want die bekende blauwe linkjes die verdwijnen langzaam naar de achtergrond, of vooral naar beneden op de pagina. Google heeft eigenlijk gewoon zelf een antwoord voor je. En die zoeken ze voor je op. Nou, volgens een onderzoek zou op deze manier 1/4 van het internetverkeer via Google kunnen verdwijnen.
Oké, dus als je een ondernemer bent met een webwinkel, dan moet je niet heel blij zijn.
Nee, of jezelf heel goed aanpassen op die Google AI zoekresultaten. Misschien dat je dan nog goed vindbaar bent. Maar dit is dus wel iets om in de gaten te houden. Een belangrijk ander thema was multimodale AI. Dat betekent dat AI steeds beter wordt in het interpreteren van beeld, geluid en tekst tegelijk. En dat ook zo snel mogelijk. OpenAI toonde maandag al haar GPT-4o, wat voor Omni staat, wat dit ook razendsnel kan. En ook Google toonde haar Project Astra. En dat zou dan de toekomst van AI-assistenten moeten zijn. Er werd een demo getoond waarin de AI-assistent de menselijke wereld via de camera interpreteerde en dat ook real-time kon doen. En ook in Google Lens, dat kennen jullie misschien al wel, dan kan je normaal een plaatje maken, kan je nu ook met een video zoeken naar een antwoord. Een demo op het podium liet zien hoe iemand een kapotte platenspeler had en dat filmde. En Google kwam vervolgens met een zoekopdracht en het antwoord over hoe dat dan te repareren was. Vond ik best wel impressive, maar het blijkt dat er in het marketingmateriaal dat nu op online staat van Google ook alweer foute antwoorden gegeven worden door AI. Tuurlijk. Dat is natuurlijk alweer gevonden door de journalisten. Dan naar LearnLM, dus Learn Language Model. Dat is een speciaal taalmodel gericht op educatie. Wordt onderdeel van Gemini, van de app ook. Waardoor het voor jonge en oude studenten mogelijk wordt om geholpen te worden bij het beantwoorden van vragen. En dan niet door zomaar het antwoord te geven, maar door je er stap voor stap ook doorheen te loodsen. En tot nu toe waren AI-modellen niet zo heel goed met bijvoorbeeld rekensommen. Mm-hmm. Maar dat is dus aan het veranderen. Er was zelfs een demo van een systeem dat heet Google Notebook. Speciaal voor jonge studenten of jonge leerlingen gericht. Waarbij je als leerling in gesprek kan gaan met twee AI-stemmen die je dan een opdracht of fenomeen kunnen uitleggen. Oh. Dat vond ik erg interessant eruitzien. De vraag blijft wel hoe dat dan of dat echt zo waterdicht is in het echte leven. Maar leuk om naartoe te gaan. En dan komt er ook nog een AI-team meet in alle workspace-programma's die alle vergaderingen en dingen voor je in de gaten houden. Dat kennen we allemaal wel een beetje. Google toonde ook de nieuwste AI-beeldgenerator en videogenerator. Die is nieuw. VEO heet die. V-E-O. Dat is een beetje het antwoord op Sora van OpenAI. Ja. Daarin werkt dus ook samen met een filmmaker. Maar dat is allemaal nog niet openbaar te gebruiken. En dat is eigenlijk ook een beetje wat het lange verhaal kort maakt. Het zijn allemaal veel nieuwe tools, maar het is heel chaotisch veel. Ik las een mooi commentaar online van iemand die zei, Google doet te veel haar best om te bewijzen dat ze goed zijn met AI zonder het echt te doen.
Zo versplinterd allemaal.
Ja, en allemaal dus ook allemaal losse
namen. En al die termen, ik ben ze nu alweer kwijt.
Ik moest het ook
niet aan jou.
Nee, ik heb een hele lange lijst bijgehouden van alle nieuwe termen die ze, zal die later nog een beetje delen, die ze aangekondigd hebben en het is niet bij te houden.
Kun je stampen, net als.
En heel veel dingen waren ook al zo van, die waren ook al half aangekondigd. Die zijn nog steeds niet echt te gebruiken voor iedereen. En dat was vorig jaar dus ook al zo en het blijft allemaal een beetje oppervlakkig. Maar dat was mijn idee. Ik vond het allemaal wel heel impressive, maar het is wachten tot we het zelf in handen hebben.
Oké, moeten we nog even kort hebben over OpenAI, want de CSO, de Chief Scientific Officer, die stopt ermee?
Ja, een naam die vaak langsgekomen is vorig jaar in de Tech Updates, toen CEO Sam Altman ontslagen werd. Ilya Sutskever, medeoprichter van OpenAI, maar ook medeverantwoordelijk voor dat spontane ontslag van Altman, was dus eigenlijk wel te verwachten dat Sutskever na de terugkeer van Altman wellicht ook niet meer langer kon blijven. Zijn rol als CSO wordt overgenomen door Jacob Pachocki, en die was hiervoor ook al onderzoeksdirecteur, dus dat zal niet heel nieuw voor hem zijn. Wat Sutskever gaat doen, is niet bekend.
Oké, nog even luisteren naar het aantal keer AI dat in Google I.O. is gezegd.
AI.
Lekker muziekje.
AI.
Dit is van gisteren.
Dit is van gisteren. Dat is al meteen weer gecompileerd.
AI.
Wat een gek woord eigenlijk, dat je dat zo vaak hoort.
AI.
Er zijn meerdere AI's.
AI. That might be a record in how many times someone has said AI.
Dankjewel, SG.
De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high.
Universiteit van Nederland.
Wij krijgen hier elke paar dagen op de spoedeisende hulp wel iemand met een mogelijke paracetamol-overdosis.
Een overdosis van zo'n onschuldig pilletje? Je hoort toxicoloog Corine Bethlehem. Zij werkt in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
Een vergiftiging met paracetamol komt echt heel vaak voor. Meerdere keren per week in ons ziekenhuis, maar in heel Nederland is het de meest voorkomende vergiftiging.
Mensen komen bij Corine binnen met allerlei mogelijke vergiftigingen. Van GHB, giftige paddenstoelen, tot aan paracetamol dus.
Dan heb je het bijvoorbeeld over mensen met enorme kiespijn die in korte tijd heel veel paracetamol innemen. En dat is behoorlijk gevaarlijk.
Hoe kan paracetamol je vergiftigen? Wij zijn de Universiteit van Nederland en vandaag lopen wij een dagje mee in de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC. Zodra er iemand in het ziekenhuis binnenkomt met een mogelijke vergiftiging, neemt de spoedeisende hulp bloed af en stuurt dat naar Corine.
We hebben een seintje gekregen vanaf de spoedeisende hulp. Er is een patiënt bij ons binnengekomen. Die heeft heel veel paracetamol ingenomen. En het is voor ons heel belangrijk om te weten of dat ook een vergiftiging is en echt te veel is. Dus er is bloed afgenomen en dat bloed wordt naar ons toegestuurd via de buizenpost. En dat bloed gebruiken we dan om te testen en om de paracetamol te bepalen.
Die buizenpost waar Corine het over heeft, is een 17 kilometer lang buizennetwerk dat door het hele ziekenhuis heen loopt. En de hele dag door schieten er buisjes bloed tussen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis naar de apotheek.
Ja, in deze buis zit het bloed van een 27-jarige jongen. Hij is 72 kilo en heeft ontzettende kiespijn. En vandaag heeft hij een heel doosje paracetamol geslikt. Dus dat gaan we onderzoeken.
In een doosje paracetamol zitten vaak 20 tabletten. En dat moet je dus niet doen. Maar ja, het lijkt zo'n onschuldig pilletje. Je kan het overal krijgen, zonder recept. Maar wat weten we eigenlijk over dit medicijn?
Best bijzonder aan paracetamol is dat we eigenlijk niet precies weten hoe het werkt. Er zijn wel wat ideeën hoe het pijn bestrijdt, maar hoe het precies zit, weten we niet. Waarschijnlijk gaan we dat ook nooit meer ontdekken, want het is voor niemand nu nog heel erg belangrijk om dat te gaan uitzoeken.
Want ja, het werkt. Dus geen enkel farmaceutisch bedrijf gaat hier nog geld in steken om dat uit te zoeken. Hoewel de exacte werking dus mysterieus blijft, weten we wel zeker dat het een knijter-effectief middeltje is.
Het werkt heel erg goed tegen koorts, maar vooral tegen pijn ook. En iedereen gebruikt het. In elk kastje is het beschikbaar. Paracetamol is echt een heel veilig geneesmiddel. Maar het is wel echt heel belangrijk dat je je houdt aan de aanbevolen dagdosering. En als je op de doosjes kijkt, dan staat er dat volwassenen maximaal 6 tabletten per dag mogen nemen.
Dus als jij met jouw kiespijn, hoofdpijn of wat dan ook 's ochtends 2 tabletten slikt, met de lunch nog eens 2 en dan nog eens 2 bij het avondeten, en dan vlak voordat je gaat slapen ook nog eens 2, ja, dan heb je die grens al overschreden.
Als je veel meer neemt dan deze aanbevolen dagdosering, dan kan het al wel echt schadelijk worden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld heel veel leverschade op kan lopen.
Even terug naar de jongen die net binnenkwam op de spoedeisende hulp. Die 20 tabletten nam van elk 500 milligram paracetamol. Hoe gevaarlijk is dat nou?
In principe houden we de rekensom aan dat als je meer dan 150 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, dat je dan het risico loopt op schadelijke effecten zoals leverschade en uiteindelijk zelfs heel gevaarlijk tot overlijden. En dat betekent als we rekenen met iemand van ongeveer 70 kilo, dat je aan één doosje van 20 tabletten eigenlijk al genoeg hebt om in de gevarenrange te komen.
Dus Corine kijkt met spoed naar het buisje bloed om te bepalen hoe hoog de concentratie paracetamol precies is.
In principe vragen we natuurlijk ook wel altijd aan de patiënt hoeveel hij heeft ingenomen. Maar dat is vaak helemaal niet betrouwbaar, want mensen kunnen dat zich helemaal niet goed herinneren. En wat ook natuurlijk kan zijn gebeurd is dat iemand heeft gebraakt of iets dergelijks, waardoor er een deel weer uit de maag is gegaan en niet wordt opgenomen.
In het lab van de apotheek staat een speciale machine die specifiek gemaakt is om bloed te testen op paracetamol.
Ik zet het buisje nu in het apparaat. Het is een volledig geautomatiseerd apparaat en ongeveer in 10 minuten heb je dan de paracetamolspiegel.
Terwijl de machine druppel voor druppel bloed analyseert, legt Corine uit dat paracetamol op zichzelf niet giftig is, maar dat ons lichaam het giftig maakt.
Paracetamol is een lichaamsvreemde stof. En wat het lichaam eigenlijk gewend is om te doen, is alle lichaamsvreemde stoffen zo snel mogelijk proberen naar buiten te werken.
Dat doet je lichaam door de stoffen oplosbaar te maken.
Als het oplosbaar is, dan kan het uiteindelijk via de urine gewoon uitgeplast worden.
Dat oplosbaar maken van stoffen gebeurt meestal in je lever.
In het omzetten van stoffen is de lever een heel belangrijk orgaan. Het houdt alle giftige stoffen tegen. En dat is dus eigenlijk een soort filter voor de rest van het lichaam. Alle stoffen die de lever kan tegenhouden, die raken niet in je verdere systeem.
De lever heeft verschillende trucjes om vreemde stoffen oplosbaar te maken.
Als we specifiek naar paracetamol kijken, zijn er eigenlijk 3 verschillende manieren die gebruikt worden om paracetamol uiteindelijk uit je lichaam weg te krijgen. De eerste 2 manieren zijn vrij onschuldig. Maar de derde manier, die leidt tot de vorming van een giftige stof. Die giftige stof heet afgekort NAPKI.
Oftewel N-acetyl-p-benzokinone-imine. Nou ja, NAPKI.
NAPKI maakt je cellen kapot. Primair gebeurt dat als eerste vaak in de lever. En dat is ook waarom, als je heel veel paracetamol hebt ingenomen, het lever heel snel kapot gaat.
Elke keer als jij paracetamol slikt, wordt een deel daarvan dus omgezet in dat giftige stofje, NAPKI.
Maar in je eigen lijf zit ook een soort antigif. Namelijk glutathion. En glutathion is een stof die NAPKI onschadelijk maakt. En dat betekent dat als je je normaal gewoon aan de dagdosering houdt, dat je geen enkele schade van paracetamol hoeft te verwachten. Maar als je heel veel paracetamol inneemt, dan raakt eigenlijk je glutathionvoorraad raakt op. Dus je eigen antigif raakt op. En dat betekent dat die schadelijke NAPKI vrij aan cellen kan gaan binden. En cellen die die bindt, die gaan dood. Er zijn ook groepen mensen waarbij paracetamol overdoseringen extra gevaarlijk zijn. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die veel alcohol gebruiken of mensen die ondervoed zijn. En de reden dat die groepen zoveel meer risico lopen is eigenlijk omdat de voorraad van het natuurlijke antigif, de glutathion, die is in de cellen veel lager dan bij gezonde mensen. Dus zij kunnen veel minder NAPKI oplossen of onschadelijk maken dan in, ja, ten opzichte van gezonde mensen.
Gelukkig weten ze in het ziekenhuis wat ze dan moeten doen. Corine neemt ons mee naar het magazijn vol met medicijnen.
Als je op tijd bij ons bent, dan is de behandeling van een paracetamolvergiftiging eigenlijk heel erg simpel. Namelijk met een antigif. En dat neemt de functie van ons eigen antigif over. Het antigif wil je zo snel mogelijk starten, want dan hebben we het beste effect. We denken dat als je voor de 8 uur start, dat je het minst kans hebt op een schade op je lever. Dus als je 's avonds denkt, ik slaap er nog een nachtje over, dan ben je misschien 's morgens echt de sjaak. En dan is de schade aan de lever misschien al wel extreem groot. Als je lever eenmaal beschadigd is, dan kun je dat met dit antigif niet meer oplossen.
Als je niks doet of er te laat bij bent, dan wordt het echt ellendig.
Alle levercellen gaan langzaam dan kapot. En dat leidt tot leverfunctiestoornissen. En de leverfunctie is heel belangrijk, bijvoorbeeld in het kader van stolling, dus in de vloeibaarheid van je bloed. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat als je een sneetje in je hand hebt, dat het dan nooit meer stopt met bloeden. Nou, dat is een makkelijk voorbeeld, maar als je je voorstelt dat dat ook in je lichaam kan gebeuren, dan kunnen natuurlijk op allerlei plekken hele grote bloedingen heel gevaarlijk worden. Nou, als dat in je hoofd bijvoorbeeld zo is, dan heb je een hersenbloeding.
Dit is één van de mogelijke gevolgen van een overdosis paracetamol. Maar er kan nog meer kapot gaan.
Ja, je lever is eigenlijk het eerste orgaan waar je de schade heel goed in kan zien. Maar het is een soort van domino. En het tweede orgaan is vaak de nieren. Dan ben je dus ook niet meer in staat om urine te produceren en om je lichaam te zuiveren van stoffen die je normaal gewoon uitplast. Dus eigenlijk vergiftig je jezelf nog erger. Dan gaat eigenlijk je lichaam één voor één opgeven. Al je organen gaan er één voor één uit. Dan ga je gewoon dood.
Die domino van orgaanfalen is onomkeerbaar en is een pijnlijk en traag sterfproces.
Echt een hele, hele nare manier. Als je in de situatie komt dat zowel je lever als je nieren het niet meer doen, dan kan eigenlijk alleen een orgaantransplantatie je leven nog redden. Dan moeten we met spoed op zoek naar een nieuwe lever. En als die niet op tijd beschikbaar is, dan is de paracetamolvergiftiging dodelijk.
Je moet dus op tijd aan de bel trekken. Maar dan moet je je er wel van bewust zijn dat dit pilletje gevaarlijk kan zijn. En veel mensen weten dit niet. Jij bent nu gewaarschuwd. De symptomen van een overdosis paracetamol zijn namelijk niet echt alarmerend. Dus die dwingen je ook niet om naar de dokter te gaan.
Als je heel veel tabletten paracetamol inneemt, dan merk je daar eigenlijk niet zo heel veel van. Vaak worden mensen wel heel misselijk. Soms gaan ze braken. Maar het heeft niet heel veel effect op dat moment. En de jonge man die bij ons vandaag op de spoedeisende hulp is binnengekomen, die had ook vooral kiespijn. En mensen nemen natuurlijk vaak voor de pijn. Dus ze voelen zich niet oké. Maar het is niet dat die paracetamol nou heel veel klachten geeft als je daar heel veel van neemt in korte tijd.
Nog over de jongen op de spoedeisende hulp. Hij kwam bij de huisarts met kiespijn en vertelde dat hij alvast een pakje paracetamol had geslikt. Dan word je door je huisarts direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar heeft hij geluk mee gehad.
De analyse is geweest, het apparaat is klaar met draaien. En nu kunnen we aflezen wat de concentratie van de paracetamol in het bloed is. Nou, die is 158,2 milligram per liter.
Dat is duidelijk te hoog. Deze jongen moet aan het antigif.
Als we het antigif gaan geven, dan maken we een infuus. En dan word je opgenomen in het ziekenhuis en blijf je voor 24 uur in het ziekenhuis opgenomen. Omdat het infuus 24 uur moet blijven hangen. Om alsmaar die NAPKI weg te vangen uit je lichaam. Stel dat de jongeman niet 5 uur na zijn hele grote dosis paracetamol bij ons was gekomen, maar bijvoorbeeld 20 uur, dan is er best al wel kans dat de lever al veel schade heeft opgelopen. We zullen dan nog wel het antigif geven, maar de kans dat er al wel echt leverschade is gekomen, die is best wel groot. Dus het kan zijn dat uiteindelijk dan nog wel echt een nieuwe lever nodig is.
Gelukkig loopt het in dit geval goed af. Toch hoopt Corine mensen te waarschuwen voor de gevaren. Maar je hoeft paracetamol niet helemaal te verbannen uit je keukenkastje.
Ondanks dat paracetamol dus een hartstikke toxische pijnstiller kan zijn, is het wel de meest effectieve die we hebben. Dus als je nou kiespijn hebt de volgende keer, schroom niet om gewoon paracetamol te gebruiken. Maar let wel heel goed op dat je niet te veel gebruikt.
Dankjewel, Corine. Wie had dat gedacht? Zoveel gevaar in zo'n klein pilletje. Vond jij dit nou een interessante aflevering? We hebben er nog veel meer. Wil je ze niet missen? Abonneer je dan.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying.
Marit glipte stilletjes de ruime keuken binnen, haar blik gericht op het raam met uitzicht op de tuin die in de ochtendmist van Utrecht gehuld was. De klok sloeg iets voor 6:00 ochtends en zij, die meestal als eerste wakker was, merkte de onrustige kalmte op die zich over haar huis leek te hebben gevestigd. Aan tafel zat Eva, haar 14-jarige dochter, afwezig in haar cornflakes te roeren, haar ogen gericht op de leegte achter de kamer. Eva, heb je lekker geslapen? Vroeg Marit, in een poging de stilte te doorbreken die zich al weken tussen hen had uitgestrekt. Eva keek op, haar bleke, vermoeide gezicht gaf meer antwoorden dan haar woorden konden geven. Ja, mama. Ik ben alleen een beetje moe, mompelde ze, terwijl ze een glimlach forceerde die haar ogen niet bereikte. Marit keek naar haar dochter terwijl ze haar koffiekopje op tafel zette. Haar moederinstinct vertelde haar dat er iets mis was. Bram, de nieuwe echtgenoot die ze pas 6 maanden geleden in Eva's leven had gebracht, leek het epicentrum van de veranderingen te zijn. Bram, met zijn imposante houding en gemakkelijke glimlach, was een positieve aanwezigheid geweest, dacht Marit. Maar waarom leek Eva dan zo van streek? Die ochtend, toen Bram nog sliep, besloot Marit dat ze in actie moest komen. Terwijl ze zich voorbereidde op de reis naar Rotterdam, smeedde ze plannen. Ze kon Eva niet alleen laten met deze angst. Ik installeer een verborgen camera, fluisterde ze tegen zichzelf terwijl ze haar koffer pakte. Gewoon om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Eva keek haar moeder aan, haar ogen ontmoetten de haren voor een vluchtig moment. Mam, jij regelt toch altijd alles? Vroeg Eva, een schaduw van bezorgdheid trok over haar gezicht. Altijd, liefje. Er is niets in deze wereld dat ik niet voor je zou doen, antwoordde Marit, terwijl ze meer dan ooit het gewicht van haar woorden voelde. Met een kus op Eva's voorhoofd wapende ze zich met moed voor wat ze zou kunnen ontdekken. Terwijl de trein op weg was naar Rotterdam, keek Marit uit het raam, maar haar gedachten waren ergens anders. Ze herinnerde zich elk detail van de ochtend, Eva's uitdrukking, de zware stilte. De beslissing om de camera te installeren voor vertrek was niet gemakkelijk geweest, maar de twijfels die door haar moederhart spookten, dwongen haar om te handelen. Terug in het hotel, na vermoeiende lezingen over duurzame architectuur, trok Marit zich terug in haar kamer. Ze haalde een klein apparaatje uit haar handtas, een verborgen camera die ze in een elektronica-winkel had gekocht. Het was discreet, ontworpen om niet op te vallen. Marit stelde de camera in om live uit te zenden, zodat ze haar huis op afstand in de gaten kon houden. Die avond, voordat ze naar bed ging, bekeek Marit de beelden van de camera op haar laptop. De woonkamer was stil, badend in het zachte maanlicht dat door de gordijnen naar binnen viel. Alles leek in orde, maar de knoop in haar maag ging maar niet weg. In de dagen die volgden, tussen lezingen en workshops door, controleerde Marit voortdurend haar laptop. Elke schaduw, elke beweging die door de camera werd vastgelegd, deed haar hart sneller kloppen. Ze wist dat ze op zoek was naar iets, bewijs, een reden voor haar vermoedens, maar ze was ook bang voor wat ze zou kunnen vinden. Tijdens een koffiepauze, afgezonderd in een hoekje met een kop koffie in haar hand, vroeg Marit zich af of ze de juiste beslissing had genomen. Ben ik paranoïde, dacht ze. Maar toen herinnerde ze zich Eva's gezichtsuitdrukking, de nauwelijks verholen angst in de ogen van haar dochter, en ze wist dat ze verder moest gaan. Het is gewoon een voorzorgsmaatregel, overtuigde Marit zichzelf, in een poging om het schuldgevoel van het binnendringen in de privacy van het huis te sussen. Maar diep van binnen voelde ze dat het meer was dan dat. Ze was een moeder die vocht om haar dochter te beschermen, koste wat het kost. Terug in haar hotelkamer opende Marit haar laptop weer, De vermoeidheid van de conferentie stapelde zich op haar schouders. Het was avond in Rotterdam en het huis in Utrecht was stil op het scherm, afgezien van af en toe gekraak van vloerplanken of het gedempte geluid van een auto die door de straat reed. Naarmate de uren verstreken, keek Marit toe, bijna gehypnotiseerd door de normaliteit van alles. Bram verscheen af en toe en bewoog zich door het huis met een vanzelfsprekendheid die haar er bijna van overtuigde dat haar vermoedens ongegrond waren. Maar toen, op een bijzonder stille nacht, viel haar oog op een klein detail. Bram was aan het bellen in de keuken, zijn toon laag en ernstig, zijn gezicht licht gespannen. Marit zette het volume harder en probeerde flarden van het gesprek op te vangen. Ja, ik begrijp het. Nee, je kunt hier niet komen. Het is nu te riskant, zei hij, terwijl hij af en toe omkeek, alsof hij bang was afgeluisterd te worden. Marit fronste, haar hoofd tolde van de mogelijkheden. Wie zat er aan de andere kant van de lijn? Waarom klonk Bram zo bezorgd? Een ongemakkelijk gevoel nestelde zich in haar maag terwijl ze mentaal de tijd en de context van het gesprek noteerde. De volgende dagen werd dit telefoontje het eerste van velen. Bram herhaalde het gedrag, altijd voorzichtig, altijd fluisterend. Marit was weliswaar overstuur, maar wist dat ze meer informatie nodig had voordat ze beschuldigingen uitte. Ze begon elk telefoontje, elke verdachte ontmoeting te documenteren en zo een mozaïek van gedragingen samen te stellen waarvan ze nog steeds niet wist hoe ze die moest interpreteren. De spanning groeide toen ze op een middag zag dat hij een envelop van een vreemde voor zijn deur kreeg. De uitwisseling was snel, bijna onmerkbaar, maar voor Marit werd elk stukje van de puzzel zwaarder voor haar groeiende angst. Het was duidelijk dat er iets verborgen werd gehouden en Marits vastberadenheid om de waarheid te achterhalen werd alleen maar groter. Ze wist dat ze bij thuiskomst niet alleen geconfronteerd zou worden met de vragen die ze had, maar misschien ook met de gevolgen van het ontdekken van geheimen die ze liever niet wilde weten. In de dagen die volgden, werd Marits routine bepaald door een cyclus van conferenties overdag en surveillances 's nachts. Op een bijzonder regenachtige middag in Rotterdam merkte Marit, terwijl ze naar de videofeed keek, een ongewone beweging in haar huis op. Bram opende de deur voor een man en een vrouw, beide casual gekleed maar met een houding die iets formeler suggereerde, misschien professioneel. Het trio ging de woonkamer in, waar ze lange tijd met elkaar praatten. Bram, gewoonlijk gereserveerd, leek uitzonderlijk geanimeerd en op zijn gemak met de bezoekers, hij lachte en gebaarde meer dan gewoonlijk. Marit, die alles in de gaten hield, voelde een mengeling van nieuwsgierigheid en ongerustheid. Wie waren deze mensen en wat moesten ze van Bram? Vastbesloten om antwoorden te krijgen, besloot Marit een gezichtsherkenningstoepassing te gebruiken die beschikbaar was via haar beveiligingssoftware. De beelden waren niet de beste, maar ze slaagde erin genoeg vast te leggen voor een poging tot identificatie. De resultaten gaven echter geen uitsluitsel, wat het mysterie alleen maar groter maakte. Naarmate de dagen verstreken, werden deze bezoeken frequenter. Marit zag hoe de man en vrouw opdoken op momenten dat Eva op school was, altijd met mappen en soms zelfs kleine dozen die ze bij Bram achterlieten. De aard van deze ontmoetingen leek professioneel, maar het gebrek aan duidelijkheid over hun doel verontrustte Marit diep. Op een avond, na een van deze bijeenkomsten, leek Bram bijzonder nadenkend, ijsbeerde op en neer door de kamer en keek vaak op zijn telefoon. Marit ving flarden op van een gesprek dat Bram met zichzelf had. We moeten het proces versnellen, dit kan niet veel langer wachten, mompelde hij, met een gevoel van urgentie in zijn stem. Marit, die in haar hotelkamer zat, voelde haar angst groeien. Wat was Bram van plan? Wat was de aard van deze ontmoetingen? En het belangrijkste, was Eva veilig? Marits vastberadenheid om het mysterie te ontrafelen groeide, omdat elk stukje dat aan de verwarring werd toegevoegd haar vastberadenheid om haar familie te beschermen versterkte, koste wat het kost. Toen Marit eindelijk terugkeerde naar Utrecht, was de spanning in haar huis voelbaar. Ze had haar koffers nog maar net neergezet toen ze besloot dat het tijd was om Bram te confronteren. Ze vond hem in de bibliotheek, rustig een boek lezend alsof er niets aan de hand was. Kunnen we praten? Vroeg Marit, haar stem steviger dan ze van plan was. Bram keek verbaasd op, maar knikte. Natuurlijk, Marit. Is er een probleem? Ik heb een camera geïnstalleerd toen je weg was, begon ze en keek naar zijn reactie. Bram verbleekte even, maar herstelde zich snel. Een camera? Waarom? Vertrouw je me niet? Bram probeerde kalm te blijven, maar er klonk irritatie door in zijn stem. Marit zuchtte en voelde het gewicht van de waarheid tussen hen in. Ik heb de telefoontjes gezien, Bram. En de bezoekjes. Wie zijn die mensen? Wat is hier aan de hand? Bram stond op en begon rond te lopen, duidelijk ongemakkelijk. Ik help een stel met de adoptie van een kind. Het zijn vrienden van een vroegere collega van het werk. Het is heel delicaat, dus ik wilde je niet ongerust maken. Marit keek hem aan en probeerde te ontcijferen of hij de waarheid sprak. Adoptie? Waarom zou je het voor me verbergen? Waarom vertel je het me niet als het zoiets nobels is? Omdat ik wist dat je zo zou reageren, Marit. Je bent zo afstandelijk geweest, zo achterdochtig. Betoogde Bram, de frustratie groeide in zijn stem. Ik ben achterdochtig omdat mijn dochter bang is en nu zie ik vreemde mensen in en uit ons huis komen, antwoordde Marit, haar stem stijgend van emotie. Bram stopte en keek haar recht aan. Marit, ik zweer dat er niets mis is met wat ik doe. Geloof me alsjeblieft. Marit haalde diep adem, haar hart was verdeeld. Ik wil je geloven, Bram, echt waar. Maar ik heb meer nodig dan woorden. Ik heb bewijs nodig. De stilte die volgde was zwaar, ieder van hen dacht na over de kloof van wantrouwen die tussen hen was ontstaan. Marit wist dat ze verder onderzoek moest doen, terwijl Bram zich realiseerde dat hij zijn onschuld zou moeten bewijzen. Na de gespannen confrontatie met Bram voelde Marit een mengeling van woede en verwarring. Ze besloot dat ze meer concrete antwoorden nodig had. De volgende ochtend, nadat ze Eva op school had afgezet, volgde ze het stel dat haar huis had bezocht. Terwijl ze discreet reed, keek Marit toe hoe ze een gebouw in het centrum van Utrecht binnengingen. Buiten wachtend dacht ze na over Brams mogelijke connecties met deze mensen. Na een paar uur kwam het stel het gebouw uit, vergezeld door een man die Marit niet herkende. Ze zagen er zeer formeel uit en wisselden handdrukken uit voordat ze afscheid namen. Vastbesloten volgde Marit het stel naar een café, waar ze gingen zitten om rustig iets te bespreken. Marit zat aan een nabijgelegen tafeltje en deed alsof ze verdiept was in haar telefoon terwijl ze flarden van het gesprek probeerde te horen. We moeten ervoor zorgen dat hij zijn mond houdt, zei de man, zijn stem beladen met urgentie. De vrouw antwoordde, maak je geen zorgen, alles wordt in de gaten gehouden. We laten niets aan het toeval over. Marit voelde een rilling over haar rug lopen. Wie probeerde ze het zwijgen op te leggen? Bram? Ze wist dat ze meer informatie nodig had. Ze besloot de confrontatie met het stel aan te gaan en wachtte tot ze opstonden om het café te verlaten. Sorry, zei Marit, terwijl ze hen stevig benaderde. Ik hoorde dat jullie je zorgen maken over iemand die een geheim bewaart. Hebben jullie het over Bram? Het koppel keek elkaar aan, duidelijk verrast en nerveus door Marits directe benadering. Sorry, mevrouw, u moet zich vergissen, zei de vrouw, terwijl ze probeerde weg te kijken. Nee, dat is niet waar. U hebt mijn huis bezocht. Ik wil weten wat er aan de hand is, drong Marit aan, haar vastberadenheid verhardend. De man zuchtte en keek om zich heen voordat hij zachtjes antwoordde. Als je het echt wilt weten, ontmoeten we elkaar ergens waar het discreter is. Er staat te veel op het spel. Ze spraken af om elkaar later die dag te ontmoeten, Marit achterlatend met meer vragen dan antwoorden. Terwijl ze naar huis reed, dacht ze na over het web van geheimen dat Bram leek te omringen en wat ze nog meer zou ontdekken tijdens die ontmoeting. Marit ontmoette het stel in een kleine boekwinkel in het centrum van Utrecht, een openbare plek maar discreet genoeg voor vertrouwelijke gesprekken. Ze zaten aan een tafeltje verscholen tussen de boekenplanken, het zachte licht en het geroezemoes om hen heen creëerde een gespannen sfeer. Ik ben Marit en ik ben hier niet om spelletjes te spelen. Ik moet weten wat er met mijn man aan de hand is, begon Marit, met een stevige maar lage stem. De man wierp een blik op zijn metgezel voordat hij antwoordde. Mijn naam is Theo en dit is Clara. Wij zijn privédetectives. We zijn ingehuurd om Bram te onderzoeken, maar niet om de redenen die u misschien denkt. Marit leunde naar voren, haar aandacht verscherpt. Wie heeft jullie ingehuurd? Het was je dochter, Eva, zei Clara zacht. Ze vermoedde dat er iets mis was. Ze vond ons nadat ze vreemde e-mails op Brams computer had gezien en zijn gedrag veranderde. Marit voelde zich alsof de grond onder haar vandaan kwam. Eva, maar waarom? Ze heeft nooit iets tegen me gezegd. Ze wilde het zeker weten voordat ze je ongerust maakte, legde Theo uit. Ze wilde niet dat je meer zou lijden dan nodig was. Wat heb je ontdekt? Vroeg Marit, haar hart bonkte. Bram is betrokken bij een aantal zeer twijfelachtige activiteiten, begon Clara. Het is niet alleen een geval van ontrouw of iets dergelijks. We hebben het over financiële fraude en verduistering. Theo vervolgde, hij heeft geld van zijn architectuurprojecten doorgesluist naar rekeningen in het buitenland. Er is een netwerk van dekmantelbedrijven bij betrokken. Marit voelde een mengeling van woede en verraad. Wist Eva hiervan? Ze ontdekte iets dat haar achterdochtig maakte, maar ze had niet alle details, zei Clara. Ze probeerde je te beschermen. Marit schudde haar hoofd en probeerde alles te verwerken. Wat doen we nu? We gaan verder met ons onderzoek, zei Theo. Maar jullie moeten Bram confronteren met deze informatie. Hoe eerder, hoe beter. Marit stemde in, wetend dat de volgende confrontatie beslissend zou zijn. Ze stond op en bedankte het echtpaar. Terwijl ze de boekwinkel uitliep, waren haar gedachten gevuld met gedachten over hoe ze Bram zou confronteren en hoe ze Eva zou beschermen tegen de volledige impact van die verwoestende waarheid. De nacht was over Utrecht gevallen toen Marit in haar eigen woonkamer tegenover Bram stond. De spanning was voelbaar en ze kon de wervelwind van emoties die ze voelde nauwelijks bedwingen. Bram zat op de bank en keek haar aan met een bezorgde uitdrukking die Marit alleen maar vastberadener maakte. Bram, we moeten praten. Nu, zei Marit, terwijl ze de deur met een zachte maar definitieve klik achter zich dichttrok. Bram knikte, zijn gezicht bleek. Ik weet dat er iets mis is, Marit. Vertel me alsjeblieft wat er aan de hand is. Marit haalde diep adem en begon. De woorden kwamen eruit met een mengeling van woede en wanhoop. Ik weet van het geld, Bram. Ik weet van de buitenlandse rekeningen, van de fraude. Alles. Brams reactie was onmiddellijk en visceraal. Hij stond abrupt op, de schok duidelijk zichtbaar in zijn ogen. Marit, ik kan het uitleggen, begon hij, zijn handen trilden. Uitleggen? Hoe kun je uitleggen dat je niet alleen mij, maar ook onze familie hebt verraden? Hoe kon je dat doen, Bram? Onderbrak Marit, tranen welden op in haar ogen, niet alleen van verdriet, maar ook van woede. Bram deed een stap naar haar toe, zijn handen smekend uitgestrekt. Ik was wanhopig, Marit. De zaken gingen niet goed en ik wilde gewoon onze manier van leven beschermen om jou en Eva te beschermen. Ons beschermen? Door te liegen en te stelen? Dat is geen bescherming, Bram, dat is verraad, zei Marit terwijl ze zich terugtrok. Ik heb met rechercheurs gepraat. Eva heeft me ingehuurd omdat ze jullie verdacht. Ze heeft de e-mails gezien, Bram. Bram deinsde terug alsof Marits woorden fysieke klappen waren. Weet Eva het? Vroeg hij, zijn stem breekbaar. Ja, ze weet het. En nu weet ik het ook, zei Marit, de vastberadenheid duidelijk in haar stem. Ik wil scheiden, Bram. En ik ga ervoor zorgen dat je je verantwoordt voor elke cent die je hebt verduisterd. Bram viel verslagen achterover op de bank, terwijl Marit de telefoon pakte om haar advocaat te bellen. Ze keek niet om toen ze de kamer verliet. Haar gedachten waren alleen gericht op het beschermen van de toekomst van haar dochter en het opnieuw opbouwen van haar leven, weg van de leugens die haar hadden omringd. Mis niet nog meer spannende verhalen zoals deze. Abonneer je op het kanaal om elke wending te volgen en nieuwe geheimen te ontdekken.
Miley Cyrus, The Climb. Hallo. You are listening to Bonjour FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
I can almost see it. That dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah.
Luisteraars, welkom. Mijn naam is Ellen E. Gill.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, 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 mijn naam is Shana Abtots, A, B, tot, Z, Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill. J. Gill.
Welkom in onze uitzending.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held
Just heard West African percussion, used for this program by Bontroe FM. West African percussion, used for this program by Bontroe FM.